Zover ik kan zien heeft. Staat hij aan? Zover ik kan zien heeft iedereen koffie en heeft iedereen een plek gevonden. We zijn blij dat bijna alle stoelen bezet zijn, dus dat betekent dat we een volle zaal hebben en dat doet me heel erg goed. Ik stel voor dat we gaan zingen, gezang 3, de lofzang van Zacharias. Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht. En het vierde, en dus wordt het Sire volk geleid door het licht dat nu ontstoken is. En het vijfde vers, voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. Mag ik u voorgaan in gebed. Groot en genadig God in de hemel. Aan de middag van deze week mogen we tot u komen. Hier, het is adventstijd. Daarbij willen we stilstaan met onze ouderen. Wilt u ons hier een gezegende middag geven? Een middag waarin we niet alleen naar meditatie mogen luisteren, maar ook mogen zingen tot u eer. Heer, u bent zo waard. Om geloofd en geprezen te worden. Laten we dat ook deze middag kunnen doen. Heren, we danken u dat u uw zoon gegeven hebt. En waarom is dat zo belangrijk, Heer? Omdat we uw bloed zo nodig hebben. Iedere keer weer. Iedere dag weer. Door uw bloed, Heren, kunnen wij behouden worden. Dat is een rijke belofte die u in uw woord gegeven hebt. En daarom willen we u daarvoor danken. Heren. Dat het een gezegende middag zal zijn, waarin u een grote plaats in mag hebben. We vragen veel, Heren, maar we willen het uit genade schenken. Amen. Nou, ik zei u straks al dat ik heel blij ben dat we met zoveel gekomen zijn vanmiddag. Ja, er zijn een paar mensen die ik wil in het bijzonder welkom heten. Dat zijn mensen die niet de oudere leeftijd bereikt hebben. Denk aan Dominic Klomp en Dominic van der Zwaag. Ze zijn blij dat ze als speciale gasten in ons midden zijn. Ook Marianne wil ik hartelijk welkom heten. We hopen op een gezegende kerstmiddag waarin we de Heer mogen danken en eren. Hij is het waard om gedankt en geëerd te worden. Ik heb een verzoek gekregen van de diaconie of ik u wil wijzen op de toerustingsavond. En de toerustingsavond met een titelopgave van het ouder worden. Deze avond is op woensdag 22 januari. Het heeft in het contactorgaan van december gestaan en de diaconie die zal ook in het januari nummer daar aandacht aan schenken. Dan moet ik u vertellen dat ik een fout gemaakt heb. Ik heb het oudere reisje gepland op 28 mei. En dat is een dag voor de hemelsverdag. En eigenlijk lijkt ons dat niet zo'n hele geschikte dag. En we hebben het nu een weekje uitgesteld. Dus de woensdag 4 juni wordt. Dus het is nu al december en we hadden een week eerder gewild, maar dat lukt al niet meer. Maar woensdag 4 juni. Dan heb ik een verzoek. We hebben altijd heel veel hulp. Er zijn ook een paar mensen die niet zo goed kunnen helpen met het opruimen. We moeten namelijk de zaal hier opruimen, omdat er na deze tijd al die activiteiten zijn. Ik zou eigenlijk een verzoek willen doen aan een paar mensen die nog in de gelegenheid zijn om even te helpen de kopjes op te ruimen en even de stoelen te verplaatsen en des te meer handen, des te sneller het gaat. En om nou iemand te vragen, die dacht, er zijn best wat mensen die zeggen, nou, ik help wel even een kwartiertje. Er is een collecte voor de bestrijding van de kosten en ik zal u die collecte nog wel aanbevelen. Dat waren mijn openingswoorden. Ik stel voor dat we verder gaan met gezang 4, de lofzang van Simeon. Nee, ik vergeet iets, iets heel belangrijks. Ik ga eerst Bijbel lezen. We zien het, zullen de zenuwen wel zijn. Ik mag u lezen Matthäus 1, vers 18 tot 25. Dat heb ik in overleg met dominee van der Zwaag, mag ik dat lezen. Er staat boven de geboorte van Christus. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria zijn moeder met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Jozef nu, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Here verscheen hem in een droom en zei, Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat haar in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En ze zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dit alles is geschied opdat vervuld werd waardoor de Here gesproken is door de profeet, toen hij zei, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Here hem bevolen had. En hij nam zijn vrouw bij zich en had geen gemeenschap met haar, totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Dan zingen we nu gezang 4, de lofzang van Simeon, vers 1 en 2. Zo laat je Heer uw knecht dat woord hem toegezegd. En dan geef ik het woord aan dominee van der Zwaag.
Yeah. We hebben gelezen uit Matteüs 1, de verzen 18 tot en met 25. En ik zou een moment met u willen stilstaan bij wat we in het 21ste vers lezen. En ik zal het vers nog eens een keertje voorlezen. Zegt de engel tegen Jozef: en zij zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. We hebben allemaal een naam. We hebben een voornaam. We hebben een achternaam. We hebben een roepnaam. En sommigen hebben ook nog een bijnaam. We hebben een voornaam en een achternaam. En die achternaam, die hebben we gekregen van onze ouders. En toen we geboren werden, toen kregen we die familienaam, want zo kan je die achternaam eigenlijk ook omschrijven. Die kregen we eigenlijk automatisch mee. Zo is dat in Nederland. Dat is wettelijk geregeld sinds Napoleon, heb ik me laten vertellen. Onze persoonlijke naam krijgen we van onze ouders. Die hebben daar over nagedacht. Welke naam zullen we ons kind, als het zo meteen geboren wordt, nou geven? Daar zijn ze vaak best wel een poosje mee bezig. Als het een meisje wordt, dan zullen we het zo gaan noemen. Als het een jongetje wordt, dan gaat het zo heten. Soms hebben ouders er wat minder tijd voor nodig om hun kinderen een naam te geven. Ik kom zelf uit Friesland. En in Friesland hebben we de gewoonte om te vernoemen. Ja, dat gebeurt ook in deze omstreken natuurlijk wel. Maar daar is het nou bijna strijken en zetten. Vernoemen. Dat betekent, de oudste zoon in een gezin krijgt de naam van de vader, van de vader, van de opa. De tweede zoon krijgt de naam van de vader, van de moeder. En nou, en zijn er dan meer zonen, dan worden ooms benoemd. En zo gaat dat eigenlijk in heel wat gezinnen. Mijn grootvader heette Dirk. En mijn ouders hebben er helemaal niet zo lang over hoeven na te denken. Hoe zal dat jongetje nou moeten heten? Ik kreeg één naam mee. Dat stond op het geboortekaartje. He? Dirk. Soms hebben mensen hele mooie namen. Namen met heel wat prachtige betekenissen. Johannes heten ze. Of Johanna. He? De Heere is genadig. Prachtig. Theodorus, Theodora, God heeft gegeven. Maar namen, ja, ze zeggen niet alles van mensen. Want Johannes kan voor de brede weg gekozen hebben. En Theodora kan eigenlijk helemaal niet zoveel meer met die God die haar het leven schonk. Zo is dat met mensen. De mooiste namen, maar ze zeggen soms helaas zo weinig van hun leven en hun hart. Wat we nou vanmiddag met elkaar lezen hier in Matteüs 1 vers 21, dat is dat ook het kind dat in de kerstnacht zou worden geboren, dat dat kind een naam zou gaan dragen. Het gaat in dit vers over de naamgeving. En dan valt ons op dat die naam hem al in de hemel is gegeven. Dus Jozef mag zeker bekendmaken welke naam dat zal gaan worden, maar die naam is hem al door zijn hemelse vader gegeven. Voordat hij geboren is, heeft de hemel al besloten. En dit zal die naam zijn. Jozef bepaalt het niet. Maria maakt het niet uit. De familietraditie speelt hier geen rol. Het kind met een hoofdletter krijgt de naam van de hemelse vader. Hij heeft de naam uitgekozen. En we kunnen er zeker van zijn. Daar heeft God de Vader heel zorgvuldig over nagedacht. Dat kind, dat zal een sprekende naam moeten krijgen. Een naam dat maar niet een onderscheidingsteken zal zijn, maar dat werkelijk iets van hem en zijn werk op aarde zal gaan zeggen. Moeder Maria, die had het al bij de aankondiging door de engel Gabriël uit de mond van hem gehoord. Zo moet u hem straks noemen. En Jozef, toen die, we hebben het samen gelezen, toen die eigenlijk helemaal in verwarring was, hè, wat is hier nou allemaal aan de hand? Hè? Hij krijgt van de engel uitleg over de situatie en dan zegt de engel op een gegeven moment, en als dat kind van Maria nou straks geboren zal worden, dan moet u het zo noemen en niet anders. Dan krijgt ook Jozef de hemelse naam te horen. Dus Maria heeft die naam te horen gekregen, Jozef krijgt die naam ook te horen. Er mag gewoonweg geen andere naam aan dit kind gegeven worden dan deze ene naam. En welke naam is dat nou? U zult hem de naam Jezus geven. Jezus is zijn naam. Was dat dan werkelijk een hele bijzondere naam dan? Nee. En ja, nee. Want heel wat jongetjes in die dagen, die kregen deze naam mee. Vroeger heetten ze gewoon Joshua. Maar ja, tijden veranderen. En de voertaal was door allerlei omstandigheden Grieks geworden. En zo was Joshua nou Jezus geworden. Een hele gewone naam. Je zou kunnen zeggen, je kwam hem bijna op elke hoek van de straat wel tegen. En er werd elke middag, aan het einde van de middag werd er geroepen, Jezus, dat hij moest thuiskomen. En dan werden de jongetjes bedoeld. Een bijzondere naam, nee. Een hele gewone naam. 1000 in een dozijn, zeggen we dan eens. Ja. En aan de andere kant, het is toch wel een hele sprekende naam, een hele bijzondere naam. Want in deze naam, Jezus, ontvouwt God de Vader het grote doel waarmee hij zijn zoon naar de aarde zond. Die naam Jezus, die naam die betekent hij die ruimte maakt. Die naam Jezus betekent hij die openingen biedt. En dat was nu precies waarom hij gekomen is. Openingen maken in die gesloten poort. Die poort die tussen God en mens dicht zit. De zondeval, weet u wel. Daar heb je het probleem. De poort zit dicht. Geen mens kan hem ooit meer openen. Jezus, hij kwam om die poort te openen, om, zoals de engel aan Jozef verklaarde, zijn volk zalig te maken van hun zonde. Het grote doel, het grote programma van de Zoon van God is zijn volk zalig maken van hun zonden. En wat is dat nou eigenlijk precies? Ach, het zijn natuurlijk woorden die ons al zo vaak in de oren geklonken hebben. We kunnen er zo aan gewend zijn, maar zeg dat nou eens even. Wat dat inhoudt, zalig maken. Ik heb op de catechisatie vroeger geleerd, en misschien u ook wel van wie dan ook, misschien wel van dominee Kok, hè. zalig maken, dat is mensen verlossen van het grootste kwaad en brengen tot het hoogste goed. En nou is dat best een beetje een omslachtige omschrijving, maar het dekt, de vlag dekt wel de lading. Want dat is zalig maken, dat is mensen verlossen van het grootste kwaad. De zonde. De eeuwige dood die het gevolg is van de zonde. En om mensen ook te brengen tot het hoogste goed, dat is de verzoende verhouding met God. Dat is dat die zonden vergeven worden, dat die poort weer open gaat, weet u. En dat je ook straks voor eeuwig bij hem zult kunnen zijn. Dat is zalig maken. En dat is de reden waarom God zijn zoon nu heeft gegeven. Om zijn volk zalig te maken van hun zonde. Dat lees je nou in die naam. Een sprekende naam, jazeker. Deze naam zegt wie hij is. En zo is het gegaan ook. Het kind, lieve mensen, het werd knecht. Het kind werd die lijdende knecht waar Jesaja al over sprak. Dat zou gebeuren. Het heeft hem zoveel gekost om zijn volk zalig te maken. Het heeft hem alles gekost. Zijn leven. Want zie, daar hangt hij aan het kruis. Zo heeft hij zijn volk zalig gemaakt van hun zonde. Hij heeft alles volbracht wat nodig was, want het klonk uit zijn mond. Het is volbracht. En wat betekent dat voor u? Wat betekent dat voor mij? Wat betekent dat voor ons? Wij mogen met onze zonde tot hem komen. En hoeveel die ook zijn, hoe groot of die ook is, die schuld aan onze kant. Dit is het machtig evangelie. Het wordt verzoend. Het wordt weggenomen. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Van al hun zonde. Hij zal ze allemaal wegnemen, die zonde, die schuld. Scharlakenrood. Het wordt als sneeuw zo wit. Karmozijnpaars. Het wordt zo wit als witte wol. God heeft het beloofd. In deze Heere Jezus is de zaligheid te vinden voor zondaren. En als er iemand onder ons is die zegt van ja, ho even, maar er staat toch wel heel duidelijk, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Ja, wat betekent dat eigenlijk? Zijn volk. Dat in de allereerste plaats met het oog op Israël. Ik zal dat nu niet in een brede uitwerken, maar als je bijvoorbeeld de lofzangen in Lucas 1 leest, dan kom je heel vaak tegen om Israël, zijn volk, te verlossen. De Messias kwam in de allereerste plaats voor Israël. Zijn volk. Maar zijn volk heeft de duisternis helaas liever gehad dan het licht. En daarom heeft God ook die zaligheid willen geven aan allen uit alle volken die tot hem komen. Die de zaligheid bij hem zoeken. Die onder ogen hebben leren zien. Aan onze kant is slechts zonde en schuld. En tot hem de toevlucht namen, voor hen gaat de poort open. En het eeuwige licht verdrijft de diepe, diepe duisternis van schaduw des doods. Het is alles in hem. Buiten deze Jezus mensen is er geen zaligheid. Er is geen behoud, ook christelijke gereformeerde mensen worden niet behouden omdat ze christelijk gereformeerd waren. Slechts Jezus, Jezus alleen, is het die ons zalig maakt van onze zonde. De poort blijft gesloten en de eeuwige nacht daalt neer, als hij geen waarde krijgt voor onze zielen, maar als we de zaligheid buiten onszelf zoeken in hem, vergeving, eeuwig leven wordt ons geschonken in ruime mate. De poort gaat open, zei ik, jazeker, en zijn licht verdrijft voor altijd de duisternis. Als dit evangelie open gaat voor ons hart, mijn lieve broeder, mijn lieve zuster, wat wordt deze naam, Jezus, ons dierbaar. Buiten deze naam is er eigenlijk geen enkele naam die ons zo kan troosten als deze. Er is geen naam zoeter dan zijn naam. Er is geen naam beter voor het hart, zegt het vers, dan deze naam. Zijn naam, Jezus, de meest sprekende naam in deze wereld. Maar voor zijn volk, die de zaligheid in hem leerde zoeken, de meest sprekende naam voor hun hart. We willen samen Nu zijt welkomen gaan zingen. Dat is lied 41.
Welkomen, Jezus lieve Heer. Gij komt van al zo hoog, van al zo ver. Nu zijt welkomen van de hoge hemel neer. Hier al op dit aardrijk zijt gij gezien nooit meer. Kyrie eleison. Herders op de velden hoorden een nieuw lied, dat Jezus was geboren, zij wisten niet. Gaat aan gene straten en gij zult hem vinden klaar. Bethlehem is de stede, daar is het geschied voorwaar. Kyrie eleison. Wijzen uit het oosten, uit zo verre land. Zij zochten onze Heere met offerand. Zo verden ootmoediglijk meer wierook en de goud. Het eren van dat kinde dat alle ding behoudt. Kyrie eleison.
We willen nu een pauze houden waarin koffie en thee geserveerd zal worden. En nog wat erbij. En ja, nog tijd om even met elkaar te praten. U mag verwisselen van stoel. U mag alles doen. Ik zal de tijd aangeven wanneer we gaan beginnen. Is iedereen bijna uitgepraat? Dan gaan we straks doen we nog een kleine pauze om verder te praten. Ik stel voor dat we verder gaan met het zingen van lied 35 uit alle mond. In Bethlehem stal lag Christus de Heer. Dan willen we gewoon alle vier de versen zingen. Rina zal nu een gedicht voorlezen. Rina vroeg. Waar een kind is ons geboren. Ik heb begrepen dat het van Nel Benschop is, als het goed is.
Het is van Nel Benschop. En naar aanleiding. Is die goed? vasthouden?
Nee.
Zo?
Als de ja? Als ik eens even hand opsteken, dan blijft het weg.
Het is naar aanleiding van Jesaja 9, vers 1, 4 en 5. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Ja, elke laars, met stampend met gedreun, iedere soldatenmantel, gewenteld in bloed, zal verbrand worden, voedsel voor het vuur. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Ik kan dit jaar geen kerstfeest vieren. Het is zo donker in de landen. De mens is wreder dan de dieren. En bloed kleeft er aan vele handen. Wie is er die ons troost kan geven? Spreek, Heer, en wil de hemelen scheuren. Wat eens Jesaja heeft geschreven, zal u vertroosten in uw treuren. Want duisternis zal de aard bedekken. En donkerheid het volk benauwen. Maar dan zal God zijn handen strekken naar allen die op hem vertrouwen. Hij zal een hemels licht doen stralen. Hun harten met zijn vreugd doordrenken. Hij zal hen uit het diensthuis halen. Hun eeuwige bevrijding schenken. De schoenen die zo dreunend stampen en de met bloed besmeurde kleren der vijanden die het volk bekampten, God zelf zal ze door vuur verteren. Want zie, een kind is ons geboren. God heeft zijn zoon aan ons gegeven. Hij is, voor wie naar hem wil horen, de weg, de waarheid en het leven.
Dan willen we nu twee liederen zingen. We beginnen met Psalm 72, vers 9, 10. En 11. De stedelingen zullen bloeien. Dan zal, na zoveel gunst bewijzen, zijn naam moet even hier ontvangen. En daarna willen we zingen lied 47, komt allen tezamen. We hebben zuster Marianne Schalk bereid gevonden om het kerstverhaal voor ons te houden. En we waren ervan overtuigd dat ze dat goed zou kunnen. En ze heeft de titel gegeven Hoe God sprak tot een drugsverslaafde. Marianne, ik wil je hiervoor de gelegenheid geven. Ik zal even bij je blijven kijken of de geluid goed staat. Als het niet goed staat of niet hard genoeg staat, even een vinger achter allemaal opsteken.
Er worden ieder jaar, gaat goed zo, harder. Er worden elk jaar heel wat kerstverhalen geschreven. Er verschijnen heel veel bundels bij diverse uitgeverijen. En dat is ook geen wonder, want elk jaar weer zoeken mensen naar kerstverhalen om die te vertellen of voor te lezen tijdens de kerstvieringen en tijdens de verenigingen. Ik heb in de loop van de tijd ook heel wat kerstverhalen geschreven voor jong en oud. Maar ik moet u eerlijk zeggen dat ik het altijd een moeilijke opgave vind. Want ja, een kerstverhaal schrijven is lastig. In kerstverhalen gaat het heel vaak om de sfeer. Er wordt heel veel in geromantiseerd. En is dat nu eigenlijk wel de bedoeling van het kerstverhaal? Uiteindelijk is het toch maar één kerstverhaal. En dat is het verhaal uit Lucas. En er is ook uiteindelijk maar één naam die ons gegeven is waardoor wij zalig moeten worden. En dat is de naam van de Heere Jezus. En dat is de naam waarover dominee van der Zwaag net heeft gemediteerd. En toch zijn er verhalen die de moeite waard zijn om door te geven. Verhalen die je heel diep raken. Vaak zijn dat dan waar gebeurde verhalen. Ik las pas zo'n verhaal op internet. Het was eigenlijk het verhaal van een moeder. En dat verhaal ging over hoe God sprak in het leven van een drugsverslaafde. Het liet ook zien hoe belangrijk het gebed is. En dat verhaal maakte zo'n indruk op mij dat ik het voor u heb geschreven, herschreven en aangepast. Het was een vrij kort verhaal, ik heb het wat langer gemaakt en ik heb het meer toegespitst op deze middag. En vandaag wil ik dat verhaal aan u vertellen. Ik wil het u eigenlijk voorlezen. Het is vreselijk voor een moeder als ze te horen krijgt dat haar kind verslaafd is aan drank en drugs. In eerste instantie zal ze twijfelen of het wel waar is. Ze zal het misschien ontkennen of haar ogen sluiten voor de werkelijkheid. Als ze het niet meer kan ontkennen, dan zal ze in ieder geval vurig hopen dat het allemaal weer goed komt. En dat die donkere periode in het leven van haar kind voorbij gaat. Maar als de situatie zo hevig wordt dat ze haar kind ten onder ziet gaan aan de verslaving, dan wordt ze verscheurd van verdriet. Ze kan haar kind niet meer bereiken. De situatie wordt uitzichtloos. En ze ziet dan gebeuren hoe haar kind langzaamaan verandert. Ze herkent haar eigen kind niet meer. Hij is veranderd, onbetrouwbaar, leugenachtig. En hij wordt meegesleurd door het boze. Dit alles overkwam Winnie, een vrouw uit Zuid-Afrika. Haar kind Manu was een schattige baby geweest. Hij groeide op tot een levenslustig kind, de oogappel van zijn ouders. Winnie en haar man waren zo trots op hem geweest. Op school ging het goed, hij haalde hoge cijfers. Hij was behulpzaam en vriendelijk. Een kind dat geliefd was bij iedereen. Een allemansvriend. En hij had heel veel idealen. De toekomst zag er rooskleurig uit. Tot het moment dat Winnie haar man verloor en Manu in aanraking kwam met verkeerde vrienden. Toen kwam er verdriet in huis. Winnie en Manu verwerkten dat verdriet ieder op een heel andere manier. Winnie zocht meer bezigheden buitenshuis. Ze ging vriendinnen helpen waar dat nodig was. Manu werd ook uithuizig, maar hij ging verkeerde dingen doen. Hij spijbelde steeds vaker op school, maakte geen huiswerk meer. Hij trok met zijn vrienden de stad in en begon te drinken. Misschien probeerde hij op die manier het verdriet om het verlies van zijn vader te verwerken. Natuurlijk probeerde Winnie op hem in te praten, hem weg te houden bij zijn vrienden. Ze vroeg hem meer thuis te blijven, maar haar zoon wilde niet luisteren. Thuis herinnerde hem aan zijn vader. Thuis heerste een stille, verdrietige sfeer. Nee, hij vond het leven met zijn vrienden veel interessanter dan het leven thuis bij zijn moeder. Zo verstreek er enkele maanden waarin het met Manu van kwaad tot erger ging. Winnie betrapte hem steeds vaker op leugens en bedrog. Het kwam zelfs zover dat hij geld stal uit haar portemonnee, zodat zij amper geld genoeg had om van te leven. Winnie waarschuwde haar jongen. Onder tranen verzocht ze hem te stoppen met het verkeerde gedrag, maar niets hielp. Ze kreeg alleen brutale antwoorden en allerlei verwijten naar haar hoofd geslingerd. En op een gegeven moment kwam het zover dat Manu helemaal wegbleef van huis. Hij wilde niets meer met zijn moeder te maken hebben. Gelukkig was Winnie een gelovige vrouw. Ze had de Heere lief en ze stortte bij hem haar hart uit. Dagelijks riep ze de Heere aan en dan smeekte ze vurig of hij toch haar zoon wilde verlossen van het kwaad en terugbrengen bij haar. Ze sloeg nooit een dag over om voor hem te bidden. Het gebed was voor haar een ademhaling geworden. Ze stond ermee op en ze ging ermee slapen. En hoewel de mensen in haar omgeving zeiden dat het toch allemaal tevergeefs was, aan die jongen was geen eer te behalen, hij was een schande voor de familie, toch bleef zij hopen en bidden. O vader, red mijn jongen en breng hem weer bij mij thuis. Op een zeker moment voelde Winnie dat haar gebed zou worden verhoord. Het leek of er een onhoorbare stem in haar hart kwam. Je zoon zal prediker worden. Het bleef als een echo in haar hart doorklinken. En het liet haar niet meer los. Winnie voelde de blijdschap door haar heen stromen. Ze klampte zich aan de woorden van de Heere vast, zoals een drenkeling aan een reddingsboei. En ze wist het zeker, het zou uiteindelijk goed komen met Manu. En ze dankte God voor zijn liefdevolle woorden. Maar op datzelfde moment werd er in een grote stad een jongen naar het ziekenhuis gebracht en met haast de operatiekamer ingereden. Hij was door zijn hoofd geschoten en zijn borstkas was in stukken gescheurd door een dodelijk mes. Dokters renden af en aan. De anesthesist deed zijn werk. Grote lampen beschenen het tengere en uitgemergelde lichaam van een verslaafde en vervuilde jongen. Het was Manu. Hij was zwaar gewond geraakt tijdens een drugsconflict. Hoewel men in het ziekenhuis zag dat het om een junk ging, werd er toch voor zijn leven gevochten. Maar ondanks dat zag het er niet goed uit. De artsen konden weinig uitrichten. De kogels in het hoofd van Manu konden niet verwijderd worden, want dat zou zijn dood betekenen. En dus moest men afwachten. Manu kwam niet meer bij uit de narcose. Hij bleef in coma. En uiteindelijk moest worden vastgesteld dat men niks meer voor hem kon doen. De jongen leefde enkel aan de apparatuur. Maar nu, het kind van zoveel gebeden, leek verloren. Het duurde even voordat men de familie van deze drugsverslaafde had opgespoord. Maar uiteindelijk kwamen twee agenten bij Winnie aan de deur. Ze brachten haar het verschrikkelijke nieuws dat haar zoon klinisch dood was. Zij moest beslissen of de behandelingen konden worden stopgezet. Er was absoluut geen kans meer op herstel. Nee, dat mag niet gebeuren, riep Winnie. Dat kan niet waar zijn dat Manu dood is. God heeft me beloofd dat Manu prediker zou worden. En wat hij belooft, dat zal gebeuren. Hij moet wakker worden. Dat was een logische reactie. Andere moeders zouden ook zo gereageerd hebben. Maar uiteindelijk zouden andere moeders zich erbij hebben neergelegd. Ze zouden bedacht hebben dat het kennelijk toch niet de stem van God was geweest, die ze meende gehoord te hebben. Maar Winnie was niet zoals andere moeders. Zij geloofde heel vast dat ze Gods stem had gehoord. En ze ging weer bidden. Daarna nam ze de telefoon en belde naar het ziekenhuis waar Manu was opgenomen. Zet de intercom aan, zei ze tegen de telefoniste. Ik wil iets zeggen wat iedereen daar moet horen. In Nederland zou zoiets natuurlijk niet kunnen. Maar in Afrika kon het wel. De telefoniste deed wat Winnie wilde. En toen klonk luid en duidelijk de stem van Winnie door het hele ziekenhuis. Manu Matulo, Jezus wil dat je leeft. Haar stem klonk ook op de afdeling van de intensive care. Manu Matulo, je moet wakker worden. Artsen en verplegers op die afdeling zagen tot hun verbazing dat Manu meteen na die woorden de ogen opsloeg. Hij begon te ademen. Het verplegend personeel was ontsteld. Ze kwamen in actie. Opnieuw werd de situatie van de jongen bekeken. Hij werd weer geopereerd. De kogels in zijn hoofd konden nog steeds niet verwijderd worden. Maar ze waren ingekapseld en deden hem geen kwaad meer. Het duurde nog een hele poos, maar Manu genas volkomen en uiteindelijk mocht hij het ziekenhuis verlaten. Winnie kreeg haar zoon thuis. Nu zouden we verwachten dat Manu na dit grote wonder direct naar de Bijbelschool zou gaan. Hij had immers van zijn moeder gehoord wat er allemaal was gebeurd en hoe God tot haar had gesproken. Hij moest prediker worden. In ieder geval zouden we verwachten dat Manu nu bij zijn moeder zou blijven om voor haar te zorgen en dat hij radicaal zou breken met zijn oude leven. Maar niets was minder waar. Na een aantal maanden viel Manu terug in zijn zondige leven. Hij werd onrustig, kreeg weer contacten met zijn oude vrienden en hij verliet zijn moeder voor de tweede keer. Opnieuw raakte de jongen verslaafd aan drank en drugs. Maar ditmaal belandde hij niet in de goot. Hij werd leider van een grote groep misdadigers. Manu werd een soort held. Hij was er trots op dat hij bijna vermoord was, maar het toch had overleefd. Manu kwam in de drugs- en vrouwenhandel terecht. Hij verdiende op een heel oneerlijke wijze veel geld met zijn zondig leven. Natuurlijk snapte Winnie hier niets van. Hoe kon dit allemaal gebeuren? Had ze dan toch Gods stem verkeerd verstaan? Waarom had God zo'n groot wonder laten gebeuren? Door haar zoon van de dood terug te halen? En waarom had God haar zoon dan van de dood gered als hij nu toch nog in de afgrond zou belanden? Al die vragen beheersten haar leven. Maar toch kon Winnie niets anders doen dan bidden voor haar zoon. Ze legde al haar zorg en nood weer in de handen van God de Vader. Ze bleef hem aanroepen en ze bleef pleiten op zijn belofte om van Manu een prediker te maken. Het liep weer tegen kerst. Winnie had een eenvoudige maaltijd klaargemaakt. Ze was helemaal alleen in haar huis. Haar gedachten gingen terug naar vroeger, toen alles nog mooi was, toen haar man leefde en Manu een gelukkig kind was. Wat was er ontzettend veel veranderd in haar leven. Van een gelukkige vrouw was ze veranderd in een stil en verdrietig persoon. Ze tobde veel over de toekomst en vooral over hoe God zijn belofte waar kon maken. Diep in haar hart hoopte ze op een wonder. Het wonder dat Manu thuis zou komen, nu, vandaag, op deze kerstdag. Zomaar, onverwacht. Dat hij gebroken zou hebben met zijn oude leven. Dat hij vergeving zou vragen. Net zoals de verloren zoon in de gelijkenis. Maar er gebeurde niets. Het eten was op. Het bleef donker in huis. En het was donker in Winnie's hart. Toen pakte ze haar Bijbel. Hij viel open bij Jesaja 60. En ze begon te lezen over de heerlijkheid van Sion. Sta op, word verlicht, want uw licht komt. en de heerlijkheid van de Heere gaat over u op. Wat had ze dat nodig, dat het licht over haar zou opgaan? Het was zo donker in haar hart. En ze las verder. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken, en donkere wolken de volken, maar over u zal de Heere opgaan. Heel langzaam, in haar hart biddend om de geest, las Winnie het hele hoofdstuk uit. En toen ze de Bijbel dichtdeed, voelde ze de donkerte verdwijnen. Het werd licht in haar hart. Ergens, ver weg in een groot en luxe penthouse, werd ook kerst gevierd. Op een heel andere manier. Manu had een enorm feest georganiseerd. Al zijn vrienden, de drugsdealers, heel veel vrouwen waren uitgenodigd. De grote kamers waren feestelijk verlicht. Geen donkerheid te zien. Er werd rijkelijk alcohol geschonken. En uiteraard werden er ook verdovende middelen gebruikt. Er was genoeg voor iedereen om zich vrij en blij te voelen. De mensen voelden zich licht, ongebonden, vrij. Maar aan het eind van de avond gebeurde er iets vreemds. Een jonge vrouw, Sylvie, werd heel onrustig. Ze rende naar het balkon en riep dat ze zou springen. Haar leven had geen zin meer. Ze was niet vrij, ze was gebonden. Er was in haar leven geen licht. Er was alleen maar duisternis. Er ontstond een vreselijk tumult. Iedereen ging zich ermee bemoeien. Er ontstond zelfs een worsteling. Men wilde Sylvie tegenhouden, maar ze was opeens heel sterk. Het zag er naar uit dat ze echt zou gaan springen. Manu liep naar de groep mensen toe. Hij was zelf ook ver heen, maar toch overzag hij de situatie. Dit mocht niet gebeuren. Als Sylvie sprong, zou de politie spoedig ter plaatse zijn. En dan was het gebeurd met zijn drank- en drugsfeest. Hij moest ingrijpen. Met al zijn kracht probeerde hij de vrouw op andere gedachten te brengen. Sylvie, kom mee naar binnen. Ik schenk je een glas in. We vieren samen feest. Maar de vrouw wilde niet luisteren. Ze trok zich los. Op dat moment wist Manu niets anders te doen dan haar een harde klap te geven. Dat zou haar tot bezinning brengen, dacht hij. Hij hief zijn vuist op en riep... Ja, wat riep hij eigenlijk? Er kwamen woorden uit zijn mond die hij helemaal niet had willen zeggen. Ik zal voor je bidden. Sylvie stond stil. Ze keek Manu aan. Bidden? Kun jij bidden? Bid dan voor mij, zei ze. Bid dat ik vrij word. De mensen om hen heen waren verbaasd. Ze wisten niet dat Manu van zijn moeder vroeger bidden had geleerd. Zij kende hem alleen op die heel andere manier. Een handelaar, een dealer, een crimineel. Kon hij bidden? Maar ze zagen wel dat Sylvie heel rustig werd. Het helpt, riepen ze. Je moet voor haar bidden, Manu. En nu kon Manu er niet meer onderuit. Hij moest gaan bidden. En dat deed Manu. Hij bad voor het meisje, maar ook voor zijn vrienden en voor hemzelf. Het feest was opeens afgelopen. De mensen gingen naar huis. Toen Manu alleen achterbleef, besefte hij pas hoe donker het in zijn leven was. En hij besefte ook dat God opnieuw had ingegrepen in zijn leven. Hoe had hij toch zo blind kunnen zijn? De woorden die hij gebeden had voor Sylvie en zijn vrienden bleven doorklinken in zijn eigen hart. Manu besefte dat ook hij niet vrij was, maar dat hij gebonden was door de boze. Er kwam een omkeer in het leven van Manu. En deze keer brak hij definitief met zijn oude leven en ging naar zijn moeder. Is Manu nu uiteindelijk nog prediker geworden, zo vraagt u zich af. Ja, maar dan wel op een heel andere manier dan wij zouden denken. En dat ging zo. Maar nu moest zijn leven weer oppakken. Dat was moeilijk. Zijn lichaam was gesloopt door het slechte leven dat hij geleefd had. Het duurde maanden voor hij weer helemaal clean was en zou kunnen gaan werken. Maar de mensen in zijn omgeving die hem kenden, vertrouwden hem niet. Dus hij kwam nergens aan de slag. Manu las veel in zijn Bijbel. Hij volgde een Bijbelstudie. En ondertussen vroeg hij zich af wat nou verder Gods bedoeling was met zijn leven. Op een dag kwam er een voorganger die gehoord had over Manu. Hij nodigde hem uit om mee te gaan naar een ander deel van het land waar een kerkelijke bijeenkomst zou worden gehouden. De reis werd gepland. Ze zouden met het vliegtuig gaan en voor Manu was het de eerste keer dat hij zou gaan vliegen. Voordat Manu in het vliegtuig kon stappen, moest hij door een poortje met een metaaldetector lopen. Onmiddellijk ging het alarm af. Er ontstond paniek. Manu werd uit de rij gehaald en heel secuur gefouilleerd. De voorganger, die hem voor deze reis had uitgenodigd, werd wantrouwend. Was Manu wel echt tot verandering gekomen? Of was het schijn? Had hij wellicht toch wapens of messen bij zich? Maar dat was niet het geval. Manu kon verklaren waarom het alarm toch was afgegaan. Het komt door de kogels in mijn hoofd, legde hij uit. De mensen om hem heen luisterden verbaasd mee met het verhaal. En Manu begon te vertellen over zijn oude leven, over de schietpartij waarbij hij als jongeman betrokken was geweest en hoe hij door twee kogels in zijn hoofd bijna was vermoord. Manu vertelde ook dat hij in coma had gelegen en dat de arts hem had opgegeven, maar dat God hem toen had teruggehaald uit de dood door het gebed van zijn moeder. Hij vertelde van de rijke belofte die zijn moeder had gekregen en waarop ze steeds was blijven pleiten. Om te zien of het verhaal van Manu waar was, werd de scan opnieuw bekeken, en toen zagen de beveiligingsmensen inderdaad dat er twee kogels zaten in het hoofd van Manu. Ze waren onder de indruk van dit verhaal, en Manu en de voorganger konden verder reizen. De voorganger besloot na dit voorval dat Manu dit wonderlijke verhaal aan iedereen moest doorvertellen. Hij stuurde hem naar de Bijbelschool en vanaf die periode trok Manu het hele land door. De twee kogels die nog steeds in zijn hoofd zaten, zouden hem altijd herinneren aan het wonder dat God in zijn leven had gedaan. En telkens weer, als mensen hem vroegen waarom dat alarm afging terwijl hij geen wapens bij zich had, mocht hij de blijde boodschap verkondigen. En zo was Manu toch een prediker geworden. God had de belofte aan Winnie waargemaakt.
Bedankt. We gaan het mooie verhaal verder met het zingen van Psalm 98 vers 1 en 2... En daarna zingen we uit Allermond, lied 36, Stille Nacht. En ik stel voor dat we dat thuis even een klein stukje speelt en dat we even de collecte houden. En dat we daar, zodra de collecte klaar is, dat we dan gaan zingen. Zou je achter de woorden komen? Ja. Tot ziens, hè. We willen zo dadelijk de broodmaaltijd gebruiken. Er is voordat de soep rondgedeeld wordt nog wel even gelegenheid om naar het toilet te gaan. Voor degenen die dat willen. En ik wil nu vragen Aart of hij de broodmaaltijd met ons wil beginnen.
Zullen we samen een zegen vragen over de maaltijd en de Heere danken voor wat we tot nu toe uit zijn hand hebben mogen ontvangen? Heere God van hemel en aarde, zo komen wij tot u aan de middag van deze dag. Nu buiten langzaam maar zeker het op dit vroege uur alweer donker begint te worden, hebben wij deze middag stil mogen staan bij de geboorte van Hem, de Heere Jezus Christus, die van zichzelf heeft gezegd, ik ben het licht der wereld. En wie hem mag kennen, die zal niet meer in de duisternis wandelen, maar eeuwig leven hebben. Heere, wij hebben vanmiddag vanuit uw woord ook duidelijk mogen horen, dat u, o Heere Jezus, naar deze aarde wilde komen om zondaren zalig te maken. Dat is immers ook uw naam. Heere, wilt u geven dat er door genade plaats mag komen, mag zijn in ons hart, want we kunnen ieder jaar wel stilstaan bij het wonderlijke kerstevangelie, maar als er geen plaats in ons hart gekomen is door het onwederstandelijke werk van uw geest, dan is het immers alles te kort. En daarom bidden we van u, Heere, wilt u geven dat door uw genade hij ook geboren mag zijn worden in onze harten. En dan weet u, Heere, wat er leeft. Ook bij het klimmen der jaren. Dan mag het immers, als dat gekend mag worden, licht zijn in de avond van ons leven. Wat is het een wonder van uw trouw en goedheid, dat we zo deze middag uit uw hand mochten ontvangen. Heere, wilt u het goede zegenen? Wilt u het verkeerde vergeven? Dat we zo samen mochten zijn met elkaar, Heere, en de stokliefelijkheid en saambinding onder ons gevonden mocht worden. Wat een voorrecht. Laten we er met elkaar maar zuinig op mogen zijn. Wilt u ons ook gedenken, nu wij zo dadelijk ook de maaltijd hopen te gebruiken? Dat is een gave uit uw hand. Tegelijkertijd denken we ook aan diegenen die dit moeten missen. Dat zijn er ook velen op deze aarde. Wilt u de hulp die voor hen gedaan wordt ook nog bekronen met uw zegen? Wilt u het goed maken zo met elkaar, Heere? En ook als straks nog een gedeelte uit uw woord gelezen mag worden ter afsluiting van de maaltijd, Heere, maak het ook daarin goed. Wil bewaren voor het boze, voor het zondige in gedachten, woorden en werken. We hebben niet verdiend dat ge naar ons om zoudt zien. Wilt u redenen nemen uit uzelf, enkel en alleen uit genade, naar de trouw van uw verbond, om Jezus wil. Amen. Voor zo dadelijk eet smakelijk, de vaat zal worden opgehaald. Broeder Cor heeft het al gezegd, u kunt, als het nodig is, het toilet even bezoeken. En ja, kijk, als u dan de soep op tafel krijgt geserveerd, dan kunt u eraan beginnen, hè, want dan zijn we al met elkaar begonnen. Dat is al heel makkelijk op deze manier. En we krijgen ook nog een broodje met een kroket aangeboden. Dus ja, om kort te zeggen, de hoorn van overvloed zal aanwezig zijn. Thank you.
Thank you. Ja, jongens, maar nou mag iedereen wel gaan zitten, hoor. Want dan wordt de soep rondgedeeld, dus houden wij op met opruimen.
Ja, dat zijn jullie.
Aard. Die rode boeken, die heeft u weer gehad.
We zien alleen maar eerder zijn God.
Ja, maar...
Zijn mensen van hier of zijn mensen veel van buiten? We gaan ook nog een kerkje bouwen, hè, die achterin die wij hebben. Twee kerken sluiten, maar ook één keer de hoeksteen of zo. Plekken worden niet meer opgevuld. En één keer als je komt. En volgens mij gaan ze daar een nieuwe zetten. Ja. Mijn vader is 81, die heeft er nog over. En die krijgt. Ja. Mijn vader zegt dat was een mooie tijd bij ons in de kerk. Thank you.
Thank you. Thank you. Hallo? Hallo? Lieve mensen allemaal. Even jullie aandacht als het kan. We zijn met heel veel mensen. Heel erg fijn. We zijn dankbaar daarom. Maar ik heb nog een klein beetje soep. Dus voor de echte liefhebbers willen die je hand opsteken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 stuk. Ja, dankjewel hoor. Denken jullie nog wel een klein stukje overhouden voor de kroket?
Thank you. Ja, dat is Dan moet het toch niet. Oh. Oh. Ja, lekker dat ik het niet goed voel. Ja.
Thank you. Thank you. Thank you. Ik heb het niet gezien. Thank you.
Dickie, mogen we eerst even afsluiten? Ja, er komen nog een paar dames aan, dus als je niet helemaal dicht wil doen, er komen er nog twee dames aan. Maar mag, doe maar. Dominee van der Zwaag zal zo een gedeelte lezen en afsluiten met ons, de maaltijd. Ik wil alle die meegeholpen hebben aan de voorbereiding van deze maaltijd, deze middag, heel hartelijk danken voor de inzet. Ik wil in het bijzonder de koster bedanken. Ik wil Marian Schalk bedanken. En ik wil de dominee bedanken. En uiteraard onze organist. Nou is niet de gewoonte dat wij met cadeaus lopen te... En enveloppen en allemaal dat soort dingen. En dan zou ik Aard ook een envelop moeten geven en zo en mezelf. Dus dat is niet gebruikelijk. Nou hebben we op onze tafel mooie bakjes staan. Die zijn door een aantal dames gemaakt. Ik wil toch een uitzondering maken vandaag. Teus de Kleuven zit bij een tafel met een mooi bakje. Teus, ik zou willen stellen... dat jij eens zo'n mooi bakje meeneemt als dank voor je orgelspel, voor de begeleiding van ons. Nou, ik zal het omdraaien. Sandrine, bedankt. Nee. We hebben het altijd gedaan zonder, hè. Dominee van der Zwaag, u zit daar ook. Met een tafel met een mooi bakje. Dat is voor u. Ik heb hier op tafel nog een bakje. Ik wil voorstellen om dominee Klomp die mee te geven, want die heeft vorig jaar niks gehad.
Dan geef ik hem
ook
door aan Henry.
Nee. Wij zorgen voor Henry. En Marian, ik wil voorstellen dat jij dat mooie bakje meeneemt. Als dank voor je mooie verhaal. Ja. Als ik iemand vergeten ben te bedanken, ik denk dat we kunnen zeggen dat we geslaagde middag gehad hebben. We hopen met Pasen, de woensdag voor de Pasen, paasbijeenkomst te houden. En het reisje wordt, zoals ik al gezegd heb, 4 juni. Ja, maar die heb ik al bedankt. Want die zit in de commissie, hè. Ja. Oh, dankjewel.
Ja, dit is erin alles weg.
Maar... En nou denken jullie, er hebben we nog een heleboel bakjes over. Maar daar hebben we ook een bestemming voor. Die krijgen ook een doel. Er is een zorgboerderij die vrijdag kerst viert. En de bakjes die over zijn, gaan daarheen om die zorgboerderij. Dus vandaar dat we ze niet allemaal weg willen geven. Vorig jaar hebben ze ook gehad en daar waren we erg blij mee. Ook dit jaar willen we ze gewoon aan die zorgboerderij geven. Dan wil ik voorstellen dat dominee van der Zwaag een gedeelte nog uit de Bijbel leest. En met ons afsluit. En dan wens ik u allen een goede avond nog verder. En wel thuis.
Ja, we lezen een paar verzen uit Lucas 1. Even kijken. De lofzang van Maria. En Maria zei, mijn ziel maakt de Heere groot en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker, omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken, want hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die hem vrezen. We zullen samen danken. We hebben vanmiddag mogen zingen van uw barmhartigheid, Heere. We hebben samen stil mogen staan vanuit uw woord, de schriften, bij dat heerlijke evangelie dat u uw eigen lieve zoon naar deze wereld zond om zondaren zalig te maken. Heere, geef dat de naam van de Heere Jezus voor ons ook een alles beslissende betekenis mag hebben. Dat we ons aan hem mogen toevertrouwen met alles wat in en aan ons is. Dan zullen we nooit beschaamd uitkomen. Immers, u zegt het zelf. Wie mij verwacht, zal niet beschaamd worden. We danken u, Heere, dat we vanmiddag zo bij elkaar mochten zijn. Dat we elkaar mochten ontmoeten. We danken u dat we ook van het goede weer mochten genieten. Want u heeft ons weer van velerlei dingen voorzien tot instandhouding ook van onze broze en zwakke lichamen. We bidden om uw blijvende zegen. Als we nu naar huis gaan, Heere, wilt u met ons gaan. We dragen elkaar van harte aan u op. U kent onze omstandigheden. U weet wat we nodig hebben. Heere, ontfermt u zich over ons. En zo komen we samen tot u, dankend voor uw zegen. En biddend om uw blijvende ontferming. En Heere, hoor ons en zegen ons enkel uit genade. Om Christus Jezus wil. Amen. Dan willen we met elkaar zingen uit, niet uit, alleen het Ere zij God. De engelenzang. Ja, Ere zij God. Als we kunnen staan, dan mogen we gaan staan. Lukt dat niet, doen we het natuurlijk niet.
In de mensen een welbehagen.
mensen welbehagen en welbehagen. Ere zij God, ere zij God, in de hoogte, in de hoogte, in de hoogte.
Allemaal heel hartelijk wel thuis en een fijne avond nog.